Wat goed dat je er bent. Wat heerlijk om hier samen te zijn. En wat goed om in een wereld waar zoveel gebeurt en waar zo op ons gevuurd wordt, om weer gewoon te ontvangen van God. En laat hem maar vuren, zou ik zeggen. En wat is het goed om te beseffen dat als er kwaad is in de wereld, dat daar vanuit God een overvloedige portie goedheid tegenover staat om ons daaruit te trekken, daarvan te beschermen, onze gedachten weer de andere kant op te brengen waar ze voor bedoeld zijn, namelijk dat ons bewustzijn gevuld is met hem. We ontkennen niet dat die dingen er zijn. God zegt dat wij in een wereld zijn die eigenlijk niet ons thuis is. Ons thuis is in de hemel. Wij hebben een plek in de hemel. En daarom voelt het soms ook vreemd om hier op aarde te zijn. Dus als je een beetje vreemd voelt, dan zou dat daarmee te maken kunnen hebben. En vandaag mogen we echt gaan kijken hoe God het kwaad wat er is, hoe hij daarmee omgaat en ook hoe hij ons erbij helpt om daarin zijn bescherming te vinden. Want dat er kwaad is, is duidelijk. Maar dat God goed is, dat mag nog veel duidelijker zijn. En dat hij ons wil helpen om te midden van dingen die spelen en gebeuren, ja, gewoon echt van zijn nabijheid te genieten, dat is ook wel duidelijk. En wat is het dan belangrijk om weer even herinnerd te worden aan zijn karakter, aan wie hij is. God is goed. We lazen een van de laatste keren rond het avondmaal dat we vierden, dat hij als een lam naar de slacht werd geleid. En dat hij als een schaap, wat stom is voor zijn scheerders, wat gewoon zijn mond niet open doet, dat hij zijn mond niet open deed toen hij op weg ging naar het kruis om daar voor ons te sterven. He, dus God heeft zoveel liefde voor ons gehad, dat hij in plaats van ons te veroordelen, zei: laat die veroordeling maar op mij komen. Over God wordt ook gezegd: ik zal zwijgen in mijn liefde. En ik zal over jullie zingen met gejubel. He, dus in zijn liefde zwijgt hij als hij zou kunnen kijken nog naar onze fouten. Gelukkig heeft hij die fouten uitgewist en weggedaan en vernietigd. He, zelfs de aanklacht die er was is ook vernietigd. Maar als hij dat al zou kunnen, om voorbij het offer van Jezus heen te kijken, zeg maar, dan zou hij nooit zo kunnen jubelen als nu. Want nu kan hij jubelen omdat hij weet dat er betaald is voor ons. Dus er is betaald voor jou en mij, er is een prijs betaald en wij mogen weten, hij kan zijn goedheid onbeperkt en eindeloos aan ons kwijt. En wat is het fijn om te weten dat wij een goede herder hebben, we begonnen er vandaag mee, een goede herder hebben die echt de goedheid van God laat zien. De kwade machten worden in de Bijbel heel duidelijk ook toegekend aan degene die misschien wel als de tegenstander wordt gezien. De duivel, Satan en zijn handlangers. En in Johannes 10, vers 9 tot 11, zegt Jezus, om maar even een paar woorden te gebruiken om het aan te duiden: ik ben de deur, als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij gered worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Weer even op adem komen. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Gaat het over de machten van de duisternis, over het kwaad. Maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En wij mogen weten dat Jezus dat voor ons heeft gedaan. En wij mogen ook in zijn voetspoor meewandelen. Vandaar dat Romeinen zegt, Romeinen 12, vers 17 en 18, vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Dan een paar versen verder. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het is de goedheid van God, zegt de Bijbel ook, die tot verandering leidt, die tot bekering leidt. En wij mogen, als we te maken hebben met kwaad, de positie innemen dat dat kwaad ons niet overwint. Het wordt niet ontkend, maar er wordt erkend dat God ons een kracht heeft gegeven, een positie heeft gegeven, waarin wij niettemin in de overwinning kunnen staan. En hij zegt: overwin het kwade door het goede. Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft het kwade door het goede overwonnen. En wat zijn wij daar ontzettend dankbaar voor. Wij hebben diezelfde geest ontvangen. 1 Korinthe 2 vers 12. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Dus we zijn hier om dat weer te horen. Wat heeft hij ons in zijn goedheid geschonken? En wat heb je dat nodig? Want die wereld die vuurt continu berichten op je af van het tegenovergestelde. En je moet elke keer weer losgebroken worden van dat bombardement aan kwaad en aan twijfel en aan minderwaardigheid, aan veroordeling, aan je kunt het niet en je bent niet goed genoeg en aan blurrie in je hoofd en aan vermoeidheid en een pijn in je lijf. En God moet dan zeggen, ik ben goed en mijn goedheid is in jou uitgestort door mijn geest. Dat is niet een mooi verhaal, dat is mijn aanwezigheid in jou. Dat is zondag, of niet dan? Daar kom je je bed voor uit voor zo'n Heer. Die zegt, oké, maar ik wil jou weer even laten beseffen welke plek jij in mij hebt gekregen. En ik dacht, hoe kan ik dat nou eens even, ook voor mezelf, duidelijk maken? En ik heb gewoon maar even een soort van stapjes door de geschiedenis heen gezet. Hoe de goedheid van God het kwaad heeft aangepakt en ons nu een nieuwe positie heeft gegeven. Ja? Gaan we even tijdreizen naar lang geleden. Nog voordat de aarde werd gemaakt. Kijk maar mee. Dan was God de Vader er. Met Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Een drie-enige God. Groot mysterie hoe dat nou precies zit. Kun je omheen prakkazeren. Moet je vooral maar niet al te lang proberen. Maar geloof en geniet van zijn aanwezigheid. En dan staat er dat God eeuwig er altijd is geweest. En op een bepaald moment maakte hij engelen. De engelen kwamen erbij. En dat was nog voordat de wereld werd gemaakt. Want in Job staat dat toen de wereld werd gemaakt, dat de engelen zich verblijden, dat zij zich verheugden daarover. Dus dat was nog voordat de wereld werd gemaakt, waren er engelen. En dan beschrijft de Bijbel ook dat die engelen, die waren eigenlijk gemaakt om God te dienen, om God te helpen, om God te eren, om zeg maar ja, ook in zijn nabijheid te zijn. Maar die hadden een keuzemogelijkheid. Hoe dat nou weer kan, een perfecte God die engelen keuzemogelijkheid geeft. En de keuzemogelijkheid maakte dat een van de grootste engelen, een van de cherubs of aartsengelen die Satan heette, Lucifer heette, die kwam in opstand tegen God, samen met een derde van de engelen. En die rebelleerde en God zei, dan moet je uit mijn nabijheid. En toen kwam het kwaad, zou je kunnen zeggen. Ja, werd manifest. Dus Satan en boze geesten. En toen, weet ik niet precies wat de exacte volgorde is, maar ik heb het maar even in deze volgorde gedaan. Toen zei God, ik ga de aarde maken. Je ziet die prachtige stappen in Genesis, hoe die alles maakte. En als kroon op zijn schepping, als absoluut hoogtepunt, maakte hij iets wat nog veel mooier was dan hij ooit had gemaakt, nog mooier dan de engelen. Hij maakte de mens naar zijn beeld. En dan zie je dus dat de mens er is. En het bijzondere was, die was dus boven de engelen, was eigenlijk gewoon deel van zijn familie. Dus dan zie je daar in de nabijheid van God de mens, in de hemelse werkelijkheid, die op aarde met de aanwezigheid van God daar de heerschappij mocht nemen. En Satan en de boze geesten waren eraan onderworpen. Hadden geen macht over de mens. Maar hij wist, als God ons keuzemogelijkheid heeft gegeven, heeft hij dat vast ook bij de mens gedaan. En wat ging hij proberen? Hij denkt, ik kan proberen om die mens voor mij te winnen. Dan krijg ik meer macht. En dat deed hij. Want hij wist, als de mens naar hem zou luisteren, zou de mens vallen uit de nabijheid van God en onder zijn heerschappij komen. En dat is gebeurd door de zondeval, zoals de Bijbel het noemt. En dan zie je dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in de hemel zijn. De engelen zijn daar om te helpen. En de mens is gevangen, verloren, gescheiden van God onder de macht van Satan met zijn boze geesten. De macht van de duisternis. Dit was toen wij nog niet gered waren. Toen Jezus nog niet was gekomen. Maar ja, wij kennen God. En God dacht, dat kan ik ook. Nog veel beter. Want als ik nou naar die mens toe ga en iets doe om die mens weer terug te halen in mijn nabijheid. En dat deed hij. Dus wat gebeurde er? Hij kwam naar de aarde toe. En dan zie je dus dat de mens niet meer alleen was, maar dat Jezus door God de Vader naar de aarde werd gestuurd. En dan zie je dus dat Jezus dus vanuit de hemel naar de aarde kwam. Dat is 2000 jaar geleden, dat hebben we met kerst gevierd. En toen zei Jezus, toen zijn werk was volbracht, en nu ga ik naar de hemel weer terug. Ja? Dus ging Jezus naar de hemel, hemelvaart. Hij zei, maar wacht, daarna komt de andere persoon van de drie-eenheid naar jullie toe, de Heilige Geest. Ik ga jullie niet alleen achterlaten, ik kom tot jullie door mijn geest. Dus wat kwam er? De mens kwam en de Heilige Geest kwam in de mens wonen. En wat gebeurde er? Dankzij het werk van Jezus, degene die de Heilige Geest ontvingen, werden nieuwe scheppingen, werden weer hemelburgers. Dankzij Jezus. Op aarde nog wel. Maar op dit moment is dit de situatie. Jezus en de Vader zijn in de hemel. En de Heilige Geest en de gemeente van Jezus, zou je kunnen zeggen, zijn op aarde. Ja? Nou, dan heb je de kinderen van God. En waar zijn wij nu naar op weg? Dat wij samen met de Heilige Geest weer worden thuisgebracht. Kijk, de pijl gaat naar boven toe. En dan zie je dat binnenkort, zullen we maar even zo zeggen, we weten niet hoe kort, maar dat dit weer de situatie is, de Vader, Jezus, Heilige Geest, kinderen van God, engelen erbij en Satan en de boze geesten. Valt nog meer over te zeggen, maar ik houd het maar even simpel. Ja? En dan komt er nog iets, dat gaan we verder nu niet uitkristalliseren. Wij gaan nog een rol spelen in het oordeel wat er daarna gaat komen. En dat is echt heel fijn om te weten. Dat niet alleen het kwaad ons nu teneerdrukt, maar dat God ons gaat gebruiken om het kwaad dat ons ook is overkomen, om dat rechtvaardig in de toekomst te veroordelen. Die zieke geesten die jou en mijn leven keer op keer hebben belaagd, hier op aarde, hen zal recht worden gedaan. Dat staat ook in de Bijbel. En waar eindigt het dan? Vader, Jezus, Heilige Geest, engelen. En er zal geen dood meer zijn. Wat heerlijk. Daar gaan we naartoe. Einde van de ellende. Dat is mooie toekomstmuziek. Ja? Eén stapje terug. En dat is waar we nu leven. Op dit moment is dit de situatie. Wij leven in de tijd van Gods genade. Dat is de periode van de geschiedenis waar we nu in leven. De tijd waarin God eigenlijk iedereen met zijn liefde tegemoet treedt en zegt, geloof ook in mij. Ontvang mijn Heilige Geest. Word deel van die familie. Ik heb al betaald voor je. En daarom zie je dat God zo nu naar mensen toe gaat. En te midden van het kwaad wat mensen overkomt, zegt hij, ik wil heel graag jou terugbrengen in mijn nabijheid. En dan zegt Johannes in 1 Johannes 2, vers 12 tot 14, kinderen, ik schrijf u dat uw zonden zijn vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u ouderen, u kent hem, die er is vanaf het begin. Ik schrijf u jongeren, u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Zie je dat? Zie je dat hier dat kwaad naar voren komt en de overwinning over het kwaad? Dat, dat we in de tijd leven waarin het kwaad er misschien is, maar waar we ook mogen weten we staan in de overwinning. Dat we niet terneer worden gedrukt, maar op worden getild. Gaat hij nog verder. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. God is je Vader. Niet meer je rechten die u veroordeelt, hij is je Vader. Ouderen, u schrijf ik, u kent hem, die er is vanaf het begin. Jongeren, ik schrijf ik, u bent sterk. Het woord van God blijft in u en u hebt het kwaad overwonnen. Dit is een mindset die zo belangrijk is, die je echt zou kunnen vergeten. Je kunt zo gaan geloven dat de ellende om je heen jou eronder houdt, dat je dit niet meer weet. U hebt het kwaad overwonnen. Het voelt dan bijna alsof je dan in een ontkenning gaat leven, omdat je denkt, ja leuk, ik loop hier de deur uit en moet jij eens kijken wat voor kwaad ik terugloop. Wat voor ellende. En toch zegt God, weet dit, u hebt het kwaad overwonnen. Hoe doet hij dat nou? Hoe werkt dat nou? Want we willen het niet soort van als een vreemde duale werkelijkheid helemaal uit elkaar trekken. We willen dat het elkaar raakt en dat God daarin komt. En dan is het ontzettende mooie van de boodschap van vandaag, dat God in de betekenis van het evangelie een geheim heeft gelegd waar hij ons vandaag mee bemoedigt. Als we namelijk gaan kijken naar als God spreekt in het Hebreeuws, in de Bijbel, over kwaad, dan wordt daar het woord, het Hebreeuwse woord, ra genoemd. Heel klein beetje Hebreeuws, ik weet dat er een paar liefhebbers zijn hier. Je moet van rechts naar links lezen, de R en de Ein is ra. Ja, geloof het maar. En dat betekent kwaad. Dus als er dan in het Hebreeuws steeds werd gezegd over het kwaad wat is overwonnen, dan staat daar het woordje ra. En wat is nou bijzonder? God die voegt er een letter aan toe en dan wordt het een heel ander woord wat voor ons heel interessant is. We gaan eerst naar die letter kijken in het Hebreeuws. Dat is de volgende. Dat is de letter he. Is heel makkelijk te onthouden, zeg je he. Kwaad? He. God heeft een oplossing. Dat is de vijfde letter, een prachtige letter. Ik heb toch even het Engels. Behold, reveal, breath. Eigenlijk heeft dat woord he te maken met iemand die zich opricht in omstandigheden. Die zijn hoofd naar de hemel heft. Die zijn handen in aanbidding opheft. En die zegt, de adem van de geest, de adem van Gods genade trekt in mij. De adem van God wordt manifest. Dat voegt hij toe aan de situatie van kwaad. En dan komt daar het volgende woord uit. Als je die dus bij elkaar zet. Als je de letter ernaast zet. Kijk, staat voor genade, vijfde letter. Oh ja, dat is een goeie. Abram heette, voordat hij genade leerde kennen, Abram. En toen werd er één letter toegevoegd. En in onze taal wordt het dan Abraham. Sarah heette Sarai eigenlijk, Sarah. En daarna werd het Sarah, met een H erachter. De H werd toegevoegd, de genade kwam in het leven. Vandaar dat die letter H, he, in de Bijbel vereenzelvigd wordt met genade. Ja, nou, laat hem nu maar zien. Dit is het woord wat er dan komt. En dat zeg je ra-a. En de betekenis daarvan is herder. Grazen, voeding. Dus wat gebeurt er? God zegt, ik kom in het kwaad om genade te geven. Met de letter genade. Ja. Wat doet genade? Het brengt de herder vanuit de hemel met voeding, zodat je kunt grazen en veilig bent. In het kwaad wat naar ons toe komt, zegt God, ik stuur een herder. Weet je wat nou zo opmerkelijk is? Die letter die erbij komt, was vroeger helemaal geen letter. Dat was vroeger een tekeningetje. Alle Hebreeuwse letters waren vroeger hiërogliefen of tekeningen, pictogrammetjes. En weet je welke tekening bij deze letter hoort? Welke tekening zegt God, moet in jouw kwaad erbij komen, zodat jij ziet dat ik in die situatie stap. Dat is deze. Iemand die aanbidt, zijn hoofd omhoog heft, dachten ze toen. Maar wie zien wij hier ook in? Jezus aan het kruis. De genade van God kwam naar de wereld toe. Dit ontwikkelde zich door de eeuwen heen als de letter he. Maar de genade van God wordt zichtbaar in de man die God stuurde, de herder uit de hemel, die kwam om het kwaad te overwinnen. Die herder, dat is onze Jezus. Die herder, dat is onze koning. Die herder, dat is onze redder. En als Hebreeën 13 dan zegt, in vers 8 en 9, laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Hè, en niet door voedsel. Dus mensen dachten, als ik nou dit doe en dat doe, dan word ik vast wel geestelijk. Nee, daar gaat het niet om. Zij die het daarin zochten, in al die leringen, hebben daar geen baat bij gevonden. Je kunt helemaal horendol worden van alle dingen die op jou worden afgestuurd om een beter leven te krijgen. Je kunt zwaar overspannen en depressief worden van de pogingen. Het is weer niet gelukt, januari goede voornemens. En God zegt, al die leringen, degenen die dat zeggen, hebben er zelf vaak geen baat bij. Ik wil niet zeggen dat alles onzin is, maar om daar eenzijdig op te gaan leunen, daar is je hart niet voor gemaakt. Je hart is gemaakt om vastigheid te vinden, gesterkt te worden door genade. De genade van God. Weet je welke versen hiervoor staan? Om even de context te laten zien. Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren. Voor de grondlegging van de wereld. Vandaag, nu en tot in eeuwigheid. Daarom laat je niet meeslepen. Want Jezus blijft dezelfde. Hoezo we hebben de kwaad overwonnen? Waarom? Omdat wij beter zijn dan anderen? Echt niet. Omdat Jezus dezelfde is. En hij is gekomen. Hij is bij ons. Hij heeft jou zijn geest gegeven. En als je dan de psalm van de herder gaat lezen, psalm 23. Nou, laten we maar doen. De Heer is mijn herder. Roi staat daar, dat is een taalkundige afleiding van Ra'a. Daar staat hij, dat woord wat we net zagen. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad. Ik vrees geen ra. Want ik heb ra-a. Ik heb de herder. Ik heb genade. God heeft aan mijn kwaad genade toegevoegd. En dat is de grote verandering. Zijn gunst is naar mij toegekomen. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. Andere vertaling zegt, vertroosten mij. U nodigt mij aan een tafel voor het oog van de vijand. Zo, dat hij even ziet. Er is een vijand. God ontkent het niet. Hij zegt maar, voor de vijand, richting de tafel aan. Weet je wat de herder doet? Die denkt, leuk 99 kinderen, maar ik ben er één kwijt. Die ga ik opzoeken. Je zou een kind kwijt zijn. En God zegt, ik ga er achteraan. Mijn hand op dat kind. Dat doet hij. Dat deed hij bij jou en dat doet hij bij mij. God is trouw. God is trouw. U nodigt mij aan de tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Goedheid en genade. Volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. We gaan straks terug, hè? We keren straks terug in het huis. This world is not my home. We keren straks terug. En voor nu is er genade. De genade van de herder. Omdat de herder bij me is, hoef ik geen kwaad meer te vrezen. Mag ik te midden van het kwaad een tafel aanrichten voor het oog van mijn vijanden? Omdat mijn vijanden dan één ding gaan horen. De machten van de duisternis. Jezus is gekomen. En die heeft deze demonische activiteit veroordeeld. Maar hij heeft mij daarvan bevrijd. Gered voor altijd. Ik ben vrij. En zo gaan wij samen het avondmaal vieren. Wat dacht je daarvan? Moet je je voorstellen, toen Jezus was opgestaan uit de dood. Toen hadden mensen hem gezien. Hij was verschenen aan mensen. Die waren teleurgesteld. Want ja, waar is die nou? En is het daar allemaal misgelopen? Maar Jezus laat het er niet bij zitten. En dan lezen we in de Bijbel in Lucas 24 het volgende. En zo gaan we zometeen die maaltijd vieren. Dezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet. En 60 stadien van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoordden, Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem te dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds het alles is gebeurd. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen... Wordt hier nou veelbetekenend gelachen? Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand? En bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten hebben gezegd? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. En ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren en Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is ook aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Wat een verhaal. En wat mooi van God, dat waar het mis was gegaan met Adam en Eva, zou kunnen zeggen een echtpaar in het paradijs, die aten van de verkeerde boom. En wat staat er dan? Ze aten en ze zagen zichzelf, dat ze naakt waren. Jezus heeft betaald voor de schuld en openbaart zich aan, zullen we maar zeggen, een echtpaar. En hij komt er als de boom des levens. En hij breekt het brood. En ze eten. En hun ogen worden geopend. En ze zien Jezus. En hoe zien ze Jezus? Staat er letterlijk bij. Hij had zich kenbaar gemaakt door het breken van het brood. Toen hij het brood brak en zij daar de wonden zagen van de spijkers waarmee hij aan het kruis was gegaan. Waarmee hij zei, hey Satan, hey kwaad, dood, waar is je overwinning? Hier hang ik om te betalen voor alle kwaad, voor alle schuld, voor alle ellende, wat jij die mensen die ik zo verschrikkelijk lief heb aangedaan. En ik kom nu zometeen uit de dood om voor altijd een einde te maken aan deze demonische bezetting. Toen zij die handen zagen, toen wisten ze, het is Jezus. Op het moment dat je Jezus ziet en wat hij voor jou heeft gedaan aan het kruis, dan ineens valt alles wat je terneerdrukt, alle vragen die er zijn, die vallen als het ware van je af. En je wordt opgetild en je wordt weer blij, omdat je weet dat hij erbij is, met zijn genade. En zo nemen wij, terwijl we nog op deze wereld zijn, van dat offer, tot het moment dat we hem gaan zien met eigen ogen. Zullen we dat doen? Heer Jezus, dank u wel. U kwam om ons te bevrijden uit de macht van Satan, uit de macht van het kwaad. Dank u wel dat uw lichaam voor ons is verbroken, zodat de gevolgen van de zonde zichtbaar worden in ziekte en ellende, door u konden worden omgedraaid in gezondheid en herstel en genezing. Zo nemen we van dit lichaam. We ontvangen het. We weten, we hoeven niet perfect te zijn om dit te nemen. Sterker nog, het is juist voor mensen die niet perfect zijn in zichzelf. Zodat ze weten dat ze perfect zijn dankzij u. Uit genade. En zo nemen wij vrijmoedig. In Jezus' naam. Ja, deze beker. Dank u wel, Heer Jezus. U hebt betaald. Onze schuld is weggedaan. We lazen net. Onze zonden zijn ons vergeven. Dank u wel dat we bevrijd zijn van elke schuld. Losgemaakt, nieuwe mensen, een nieuwe identiteit gekregen in u. Wij zijn uw geliefde kinderen. En dank u wel dat we ons ook mogen laten vrijspreken. En dat is misschien soms nog moeilijker als de omstandigheden waarbij zonden van anderen een rol spelen op ons drukken. En willen we ook daarvoor uw bovennatuurlijke rust en vrede, vergeving en ook vergevingsgezindheid ontvangen. In Jezus' naam. Amen.